Welkom bij de podcast van Ouders in Verbinding. Wat leuk dat je luistert. Mijn naam is Mirella Werba, coach voor ouders en moeder van 5. Deze podcast is voor ouders met kinderen tussen 3 en 12 jaar, die vanuit leiderschap en respect op willen voeden. Je ontvangt tips, tools en praktische voorbeelden om verbinding, harmonie en plezier te creëren in je gezin en plezier en voldoening in het ouderschap te ervaren, zodat je kinderen opgroeien tot gelukkige, zorgzame kinderen met vertrouwen in zichzelf en het leven. Wil je de podcast automatisch ontvangen? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief op ouders-in-verbinding.com. Dit is podcast nummer 9 en gaat over klagende kinderen. Hoe zorg je dat je niet leegloopt en hoe kun je klagend gedrag transformeren? Ik vermoed dat ik niet de enige ouder ben die zich ontzettend kan irriteren aan klagen, jammeren, ontevredenheid of ondankbaarheid. Vooral als je vindt dat het heel onredelijk is. Klagen over het eten dat op tafel staat. Klagen dat er nooit wat leuks wordt gedaan. Natuurlijk leg je je kind uit dat het onredelijk is en dat het reden genoeg heeft om dankbaar te zijn met wat het krijgt. Maar dat heeft weinig effect. De verleiding is groot om boos te worden. Het kind even goed duidelijk te maken dat zeuren, klagen en doordrammen niet de manier is om zijn zin te krijgen. Maar de boosheid heeft ook niet tot gevolg dat je kind zich transformeert in een blij, tevreden en dankbaar kind. Bovendien wordt de sfeer er niet beter van en voel je je niet lekker nadat je uitgevallen bent. Maar wat dan? Negeren? Doen alsof je niks hoort of hopen dat het vanzelf overgaat? Met het risico dat je toch vroeg of laat uit je vel springt, omdat je het zat bent dat er zo'n negatieve sfeer is en dat je niet de erkenning krijgt voor wat je doet of geeft. In deze podcast bespreek ik 3 manieren die ik veel langer geleden zelf had willen kennen. Ze hebben bij mij de test doorstaan en mij gebracht dat ik mijn eigen humeur positief kan houden bij klagerijen en ondankbaarheden, dat ik me in mijn kracht voel en heel bewust aan het opvoeden ben op een manier die verbindt met de wereld van mijn kind en daardoor ook echt maakt dat mijn kind anders gaat reageren op situaties waar die anders was gaan klagen of zeuren. Heel veel plezier met luisteren. Laat je mij en andere ouders weten wat je ervan vond en wat je tegenkomt in het toepassen van de 3 manieren. Ga naar de besloten Facebookgroep Ouders in Verbinding Community en laat je reactie achter. Dus de besloten Facebookgroep Ouders in Verbinding Community. Persoonlijk is voor mij een van de grootste triggers als een van mijn kinderen klaagt of niet tevreden is over iets waarvan ik denk dat het echt heel onredelijk is. Als ik bijvoorbeeld met mijn laatste puf van de dag een maaltijd op tafel heb weten te zetten, die volgens mij best oké is, en ik ontvang dan als dank, oh nee, niet weer pasta, daar heb ik echt geen zin in, kunnen we niet eens wat lekkers eten? Of als mijn kind iets aan me vraagt, zoals, wil je me even helpen met het Lego poppetje, het hoofd van het Lego poppetje er weer op zetten? Nou, ik zit net met mijn koffie op een stoel, dus breng het maar even naar mij. Nee, je moet naar mij komen. Oh, wil je niet opstaan? Nee. Nou, dat heb ik ook. Ik wil ook even blijven zitten, dus kom maar even naar mij. En dat mijn dochtertje dan begint te schreeuwen, nee, je moet naar mij komen. Of een ander voorbeeld. Bijna iedere zaterdagochtend moet een van ons om 7:30 op het voetbalterrein staan voor de voetbalwedstrijden van mijn zoon. Papa gaat bovendien vaak naar het skatepark om met de kinderen te steppen. Of we gaan naar een overbevolkt zwembad om op de kinderen te letten. En als ik dan een keer zeg, zo, nou zou ik het echt leuk vinden om een keer te gaan wandelen. Picknick mee, jullie kunnen de fiets mee als je wilt. Ja, doei, ik ga echt niet mee. Maar we doen toch ook heel vaak iets wat jij leuk vindt en wij niet per se. Ja, nou, maar ik ga niet mee. Dat zijn van die momenten dat ik echt heel boos kan worden. Ik heb wel geleerd om er enigszins in te houden, maar het kunnen echt triggers zijn. Mijn kinderen weten dat inmiddels ook wel. En als ik zeg dat ik echt boos begin te worden, dan zie ik aan hun gezicht dat ze dat toch liever willen voorkomen. Daar ben ik echt niet trots op. Hoewel dat stukje mens er natuurlijk ook mag zijn. Ik mag ook af en toe boos zijn. Ik hoef me niet altijd in te houden. Maar voor mijn eigen innerlijke rust is het toch fijn als ik manieren heb om te gaan met negativiteit en klagerige kinderen, dan alleen maar boosheid of dreigen daarmee. Voor de sfeer in huis zou dat beter zijn en voor mijn relatie Met hun in het algemeen zou dat toch ook beter zijn. Als ik me laat verleiden door mijn frustratie, mijn boosheid, dan is meestal schuld en schaamte het gevolg. Ik denk dan over mezelf, ach jee, ik ben geen goede moeder, ik had niet zo moeten doen. Een grote kans dat mijn kind juist gaat beantwoorden op de verwachting dat het een klagerig kind is. Mijn eigen reactie van boosheid heeft me ertoe gebracht om te kijken waar het toch vandaan komt. En ik zou je daar heel veel over kunnen vertellen. Mijn eigen innerlijk kind dat vaak gefrustreerd is geweest, zich lang niet altijd gezien of gehoord voelde. Maar over dat onderwerp wil ik het hier nu niet met je hebben. Dat zou te veel tijd innemen. Als er moeilijke situaties zijn met mijn kind, dan zijn er twee dingen die mij helpen om een oplossing te vinden. Het eerste is dus mezelf begrijpen. Hoe reageer ik en waarom? En het tweede is, waarom doet mijn kind wat hij doet? Zolang ik op die laatste vraag geen antwoord heb, vind ik het over het algemeen heel moeilijk om mijn eigen boosheid of frustratie te beheersen. Zodra ik begrijp wat er voor mijn kind gebeurt, verdwijnen mijn irritaties vaak grotendeels en weet ik vrijwel natuurlijkerwijs hoe ik ermee om moet gaan. Dus als mijn kind klagerig is of negatief doet en ik merk dat ik daar boos van word, dan is een eerste ding dus dat het heel belangrijk kan zijn om te kijken naar mijn eigen reactie. Hoe komt het dat het mij zo raakt? Maar nogmaals, dat is een heel onderwerp op zich en daar wilde ik het nu niet over hebben. Als ik dan dus ga kijken naar mijn kind, wat gebeurt er voor mijn kind? Waarom is mijn kind ondankbaar? Waarom klaagt het? Dan kan ik kijken naar verschillende dingen. Is het moe? Overprikkeld van de dag? Verwacht ik misschien te veel? Zeg ik misschien te vaak nee over iets? En is de frustratie daarvan meer dan het aan kan? Ook hier wil ik niet helemaal op ingaan, maar het zijn wel hele belangrijke vragen om mee te nemen. Waar ik op in wil gaan in deze podcast zijn drie manieren om te gaan met klagend gedrag, ervan uitgaande dat er verder geen belangrijke andere oorzaken zijn, zoals ik net noemde. Het uitgangspunt van deze manieren is wel dat je begrijpt dat je kind niet het bloed onder je nagels vandaan haalt, onredelijk is of de boel probeert te manipuleren. Deze gedachten zullen je namelijk in de weg staan om de manieren toe te passen, of om de verbinding met je kind te maken en uit de strijd te komen. Ik heb geleerd om te zien dat als mijn kind emotioneel is of zich op een andere manier gedraagt die ik niet wenselijk vind. En als mijn kind niet luistert naar mijn aanwijzingen of grenzen, dan betekent dat dat het mijn hulp nodig heeft. Het geeft daarmee aan dat het hem niet lukt. En boosheid, dreigen, oordelen of straffen zijn misschien een efficiënte manier om een kind te laten stoppen met wat hij doet. Of juist te zorgen dat hij wel doet wat ik wil. Maar het doet natuurlijk geen goed aan de sfeer, de vertrouwensrelatie. Het doet geen goed aan de vertrouwensrelatie en niet aan de relatie met zichzelf. Mijn kind gaat daardoor niet uit zichzelf ook een volgende keer anders reageren. Je zou eigenlijk kunnen zeggen, het is een oplossing op korte termijn, de boosheid en het dreigen en het straffen. En het heeft niet echt een effect op lange termijn. Wil ik een verandering op lange termijn, dan zal ik een manier moeten vinden om mijn kind innerlijk te motiveren, hem te helpen om vanuit zichzelf anders te gaan reageren. En dan niet om straf te vermijden of een chagrijnige moeder, want dan zal die het waarschijnlijk in mijn afwezigheid weer net zo doen als daarvoor. Nou, bij kinderen werkt dat meestal op een manier die niet via het denken gaat. Wij volwassenen zijn geneigd om te gaan discussiëren, om uit te leggen, zodat het kind iets snapt. En zo werkt dat meestal voor een kinderbrein niet. Dus kinderen zijn in die zin hele onredelijke wezens. Dus als je kind niet luistert naar je argumenten, denk dan niet dat hij vervelend is en best weet waar hij mee bezig is. Nee, dat betekent dat je kind hulp nodig heeft op een andere manier, dat hij een andere benadering nodig heeft. Je kind wil geen ruzie met je, hij wil eigenlijk niks anders dan dat jij tevreden bent, maar het is heel moeilijk voor een kind om die kracht te hebben om sterker te zijn dan dat kleine willetje dat hij heeft, om dat los te laten wat hij in zijn hoofd heeft of wat hij graag wil. En daar heeft hij jouw hulp bij nodig. Dus ik wil graag drie manieren met je delen, die dus als basis hebben dat je begrijpt dat je kind niet negatief is omdat het negatief is, maar omdat het hulp nodig heeft om de verbinding te vinden met jou, met een ander deel in zichzelf wat sterker is dan zijn kleine willetjes en grilletjes. Ja, en deze manieren ken ik eigenlijk nog helemaal niet zo lang. En nu denk ik echt, jeetje, als ik dit 20 jaar eerder had geweten, dan was ik daar toch wel heel erg blij mee geweest. En mijn kinderen waarschijnlijk ook. Ik hoop dus dat jij er ook iets aan hebt. Hier komen ze. De eerste manier kwam ik tegen toen ik iets las over NLP. Wat is NLP? NLP betekent neurolinguistisch programmeren. Dat gaat over hoe we de wereld om ons heen waarnemen en hoe we daarop reageren. Nu ben ik daar geen expert in, maar ik heb me er wel een beetje in verdiept. En daar las ik iets heel interessants. Dat je dus dat je mensen hebt die op verschillende manieren reageren op voorstellen of ideeën, oplossingen. Daar was één vorm van, zeg maar één categorie mensen, zal ik maar zeggen, die heel anders is dan hoe ik functioneer. En ik herkende daar het gedrag in van een van mijn kinderen, die best extreem vaak negatief kan zijn of klagerig, waar ik soms een beetje moeite heb om de verbinding mee te vinden. En dat heeft me enorm geholpen, dit inzicht. Als ik bijvoorbeeld tegen hem zeg, zullen we gezellig koekjes gaan bakken? Dan kan ik er 99% zeker van zijn dat hij nee gaat zeggen. En een uur later, als ik inmiddels druk ben met andere dingen, komt hij dan naar me toe en zegt, oh, nu wil ik wel koekjes bakken. Maar ja, dan kan ik inmiddels niet meer. En als hij een probleem tegenkomt en ik stel een oplossing voor, is dat echt nooit een goede oplossing. En als we plannen maken voor een uitje, dan is de kans groot dat hij het zegt als, ja, er zal wel geen zwembad bij zijn. Want het wordt vast heel stom. En het kan natuurlijk met van alles te maken hebben. Hè, bijvoorbeeld, geven wij als ouders een voorbeeld en ontevreden zijn? Of waar is dit kind een spiegel voor ons? Geven we hem niet genoeg waar hij naar verlangt? Is er iets in ons systeem wat gehoord wil worden? En deze dingen heb ik inmiddels ook al onder de loep genomen. En er zijn ook veel dingen die ik hiervan geleerd heb, maar dat zou hier ook weer te lang zijn om te bespreken. En hoewel er dus dingen zijn die veranderd of verbeterd zijn door naar deze vragen te kijken, is er toch nog steeds een element over dit stukje waar NLP mij iets over heeft geleerd, dat me de moeite waard leek om het te delen met je. Er blijken dus mensen te zijn die in hun systeem zo gebouwd zijn dat ze negatief reageren op voorstellen, ideeën of oplossingen, hoe positief ze ook zijn. Sterker nog, hoe positiever iemand is, hoe meer zij geneigd zijn om een soort dicht te gaan en zich te verzetten, om het verschil juist te accentueren. Misschien ken je dat wel. Dat zijn bijvoorbeeld volwassenen die tegen je praten en vertellen over iets moeilijks dat ze meemaken. En hoe meer jij uit dat je ze begrijpt, hoe emotioneler ze lijken te worden. Ze antwoorden niet met ja op jouw samenvatting van een probleem, maar met nee, nee, ik bedoel, dat bedoel ik niet. Ik bedoel, hoe meer je openstelt van we vinden wel een oplossing, hoe meer zij in het conflict gaan staan. Dat zijn dus mensen die eigenlijk vragen om een andere benadering. Als ik tegen mijn zoontje zeg, je hebt zeker geen zin om koekjes te bakken, dan is de kans opeens heel groot dat hij ja zegt. Of als ik iets zeg als, nou, er is wel een zwembad in de buurt, maar ik denk niet dat het een leuke is. Daar gaan we maar niet heen. Dan zegt hij, jawel, we kunnen toch gaan kijken? Echt, het is ongelooflijk. Dit werkt gewoon echt. En omdat ik zo anders functioneer, vraagt het voor mij echt een hersengymnastiek. En ik vind het ook eigenlijk helemaal niet leuk om toe te passen, maar ja, het werkt echt. Als bijvoorbeeld mijn zoontje nu vraagt, wat eten we vanavond? En ik zeg dan, nou, vast iets wat jij niet lekker vindt, het is echt best wel vies. Dan is de kans groot dat hij zegt, nou, laat eens kijken, dat valt vast wel mee. Dus dat was de eerste manier. Ik ben heel benieuwd of je daar iets aan hebt. De tweede manier is een manier die ik geleerd heb van de meester van school van het desbetreffende zoontje. Ik vroeg hem hoe hij dacht dat je toch pedagogisch om kunt gaan met een kind dat veel klaagt en ontevreden is. In de zin van, het zou toch fijn zijn als een kind ook leert om tevreden te zijn met wat het wel heeft. En te leren accepteren wat het niet kan hebben op dat moment. En hij raadde mij aan om erin mee te gaan en het te overdrijven. En dat zou dan maken dat het kind op een gegeven moment denkt, nou, zo erg is het nou ook weer niet. Of nee hoor, dat is niet waar. Dus als hij zegt, bah, we eten ook nooit iets lekkers, dan zeg ik, nee, getver, spaghetti met tomatensaus, echt vies. En dit heeft zeker een positief effect. Ik vind het een krachtige methode. Hoewel ik soms wel dan bij een punt kom dat het me te veel wordt. Want soms maakt het inderdaad dat er een soort grens bereikt wordt bij hem. Dat hij denkt, nou, Zo erg is het ook helemaal niet. Maar soms maakt het ook dat ik een beetje bij mijn eigen grens kom van nou, nu ben ik er wel een beetje klaar mee eigenlijk. En als het dan geen effect heeft in de zin van dat hij ermee stopt, dan kan ik toch een beetje geïrriteerd raken. Maar zoals ik al zei, het is zeker een krachtige manier die je in kunt zetten tussen de regels door. Het is vooral iets wat ik toepas eventjes. Ik ga daar ook weer niet al te lang in mee. Het is gewoon eventjes een eerste reactie op klagerig gedrag. Even erin meegaan en dan er ook weer uitstappen. Dus een laatste manier die ik heb gevonden die voor mij echt de krachtigste is. Ik kende hem al wel, maar ik begreep hem pas echt toen ik las in het boek Jagen, Verzamelen, Opvoeden van Michaeline Duclef. Dat ik echt begreep hoe ik dat toe kon passen. En dat is de meest krachtige, gebruik ik het meest en heb ik ook het meeste effect van. Zij legt in haar boek uit, zal ik nog iets zeggen over het boek? Ja, voor als je het boek nog niet kent, het is een boek geschreven door een Amerikaanse vrouw die best wel wat opvoedproblemen heeft met haar dochtertje. Ze gaat op bezoek bij verschillende culturen op verschillende plekken op aarde die op zich losstaan van elkaar. Maar ze ontdekt dat deze culturen dichter bij de natuur staan en eigenlijk overeenkomsten hebben met elkaar die in contrast lijken te staan met onze westerse manier van opvoeden. Dat wij eigenlijk bepaalde dingen ten opzichte van die verschillende culturen die niks met elkaar te maken hebben, behalve dat ze dichter bij de natuur staan, dat wij eigenlijk een vreemde manier van opvoeding lijken te hebben over sommige dingen. En één hoofdstuk gaat dus over het omgaan met emoties, negatieve emoties. Dus bijvoorbeeld klagen, hoe je daarmee om kunt gaan. En zij noemt daarin dat humor vaak gebruikt wordt bij die culturen. Nou, dat ben ik gaan doen en het werkt echt fantastisch. Want humor helpt mij om mijn eigen humeur goed te houden. Het geeft me een gevoel van grip hebben. Ik ben eigenlijk heel bewust aan het opvoeden zonder dat ik hoef te moraliseren of te discussiëren. Of het is heel erg in verbinding met de wereld van mijn kind. En mijn kind gaat er echt anders door doen. Het is echt ongelooflijk hoe kinderen ook van kleins af aan humor begrijpen en daardoor ook echt anders om kunnen gaan met dingen. Dat ze daardoor andere inzichten krijgen. Vind ik echt wonderbaarlijk. Als bijvoorbeeld mijn dochtertje boos is omdat ze 's ochtends geen hagelslag op haar brood mag, dan zeg ik nu, dan kijk ik haar aan en dan glimlach ik al. En dan zeg ik, hé Marianne, anders moet je even op de grond gaan rollen. En dan zo, ik wil een hagelslag. En dan moet ze heel erg lachen en dan is eigenlijk het drama al voorbij. Of bij mijn zoontje dus, als ik het eten op tafel zet en Isaiah vraagt wat eten we, dan ga ik eigenlijk spelen wat hij vaak doet. Dan zeg ik, oh, echt heel erg vies, weer niks lekkers. Hij eet echt nooit wat lekkers. Meestal moet hij dan ook al gelijk lachen en nou ja, misschien komt er een opmerking over, goh, ik had liever iets anders gegeten. Maar meestal komt het drama dan niet. Ja, en iets wat heel belangrijk is om daar wel bij te zeggen. Het is dus heel belangrijk om de juiste toon te hebben in die humor. Het is belangrijk dat je niet in een hokje stopt of oordeelt. Want als je gaat oordelen, zo van wat ben je toch altijd ontevreden. Je zou niet zo moeten klagen. Je zou dankbaar moeten zijn voor wat je krijgt. Dan is het gevaar dat je kind zichzelf gaat identificeren met het beeld dat je van hem hebt en hem terugspiegelt. Dan zit een poes. Nou, je hoort een poes op de achtergrond, een krolspoes. En als je dat dus spiegelt naar je kind, dan gaat het kind denken, oké, ik ben iemand die altijd klaagt. En dan gaat het zich daar ook naar gedragen. En je doel is juist dat het een ander deel van zijn karakter wat wakkerder krijgt. Een deel dat ook positief kan zijn, het positieve in kan zien van de situatie of kan accepteren hoe de situatie is. En het idee is dat je hem daarop aanspreekt. Dus in het naspelen of in het overdrijven in de humor is het heel belangrijk dat het niet vanuit een oordeel komt. Dat er geen emotionele lading is als irritatie. Belangrijk is dat het komt vanuit een gevoel van verbinding, van echte humor. Dat de lichtheid van de humor helpt om ook een andere kant te zien. Dus in het overdrijven van de negatieve reactie creëer je verbinding met je kind, alsof je speelt met de situatie en de emotie. Door de verbinding, de lichtheid die humor brengt, nodig je het kind uit, zonder te moraliseren om het anders te bekijken, gaat je kind zelf zien wat er eigenlijk gebeurt. Dus ga dus ook niet moraliseren. Na het spelen en het overdrijven van emotie, ga dan niet herhalen wat de boodschap is. Dus iets als, nou, dus hè, wees blij dat je überhaupt te eten hebt. Dan wordt het weer zwaar en kom je weer meer tegenover elkaar te staan in plaats van in de verbinding. En geef je het kind eigenlijk niet de ruimte om zelf te zien wat er gebeurt en hoe het ook anders kan. Het drama van emoties van ieder mens kunnen we eigenlijk bekijken met humor. Zeker als het gaat om de kleine drama's van iets niet kunnen krijgen wat je graag wilt, maar wat eigenlijk ook helemaal niet zo belangrijk is, dat je er echt onder lijdt als je het niet krijgt. En daar kan ik me als volwassene natuurlijk ook best in herkennen. Dat drama overkomt mij regelmatig. Klagen omdat het begint te regenen, omdat iemand op de weg me geen voorrang geeft, omdat de chocola op is, enzovoort. Dus dat laatste punt, last but not least, kunnen we natuurlijk toevoegen. Wees een voorbeeld in het beheersen van je eigen emoties. Er is een tijd voor ruimte geven voor emoties en er is een tijd van ze beheersen. Ik keek laatst een documentaire met de kinderen over een stam die leefde in Afrika. En de jongens daar kregen testen om te laten zien dat ze man waren geworden. En een van die testen was dat ze bij een mierennest werden gezet. Met mieren die echt heel hard staken. En dat voelde blijkbaar aan als een hondenbeet. En dan moesten ze blijven staan terwijl de mieren op hen kropen en overal beten. Ondertussen moesten ze dan dus stilstaan en in de ogen kijken van een oudere ingewijde. En moesten ze laten zien dat ze geen enkel teken gaven van pijn. Zelfs geen grimas. En later lieten ze zien dat deze mensen een bijennest konden kapen. Dus gewoon een nest met bijen hoog in een boom. De boom omkappen, de boom valt om. Bijennest pakken, stukken honingraad eruit halen. En dat deden ze dan dus zo. Ze liepen niet weg, ze renden niet weg om de steken van de bijen te vermijden. Ze gingen zitten, aten de honing op, terwijl ze geprikt werden. En ze trokken zich er eigenlijk niks van aan. Je zag geen enkel teken van pijn of irritatie. Ze gingen zitten, aten de honing alsof er geen bij te zien was. En als ze honger of dorst hadden in het leven, dan mochten ze daar ook nooit over klagen. Nou, daar hebben wij nog iets van te leren. Beetje extreem misschien, en zo'n niveau van beheersing hoeft voor mij nou ook weer niet. Maar iets meer van die kwaliteit zou ik wel willen hebben en laten zien aan mijn kinderen. Hoe fijn is het als je welzijn en je geluk in je leven niet te afhankelijk is van uiterlijke omstandigheden. Dat je je kracht en je macht niet weggeeft aan situaties waar je niks aan kan veranderen. Mijn man en ik hebben nu afgesproken om elkaar erop aan te spreken als het klagen en ontevreden zijn bij een van ons de kop opsteekt. En we nodigen elkaar dan uit om of het positieve te zien van de situatie, of de emotie echt te bezoeken en op een andere manier uit te spreken dan op een negatieve manier. Het is bijvoorbeeld heel anders als mijn zoontje zegt: ah, jammer, we eten pasta, ik had meer zin gehad in friet. Dat is heel anders dan het klagen en het ontevreden zijn. Want wat we graag willen, is dat er een toon van de respect is van: er is toch iets voor je gemaakt, ook al vind je het niet zo lekker. En het feit dat iemand daar moeite voor heeft gedaan, daar kun je nog altijd dankbaar voor zijn. Dus, is je kind aan het klagen? Ga dan niet discussiëren, niet oordelen, dreigen of straffen. Speel de emoties van je kind, overdrijf de situatie. En dat kun je doen op het moment zelf, dus als het kind aan het klagen is, of als je vermoedt dat je kind op een bepaalde manier gaat reageren in een bepaalde situatie. Dan kun je dus anticiperen daarop. En doe het echt vanuit verbinding, vanuit het begrip dat je kind hulp nodig heeft om negativiteit te overstijgen. Heb geduld en vertrouw erop dat de herhaling van het spel van de humor resultaat gaat geven. Geef je kind de ruimte zijn eigen conclusies te trekken en laat je niet verleiden tot nog even uitleggen wat de moraal van het verhaal is. En zelfs je eigen emoties, je eigen irritatie kun je ook gebruiken om te spelen. Dat doe ik bijvoorbeeld wel eens met mijn dochtertje. Als ze niet wil gaan slapen bijvoorbeeld, dan draai ik het om. Dan doe ik alsof ik moet huilen en zeg ik: maar ik ben heel erg moe, ik wil dat je me naar bed brengt. Ik ben hartstikke moe, ik heb zoveel gedaan vandaag. Dus daarmee doorbreek je vaak ook een negatieve cirkel. Nou, ik ben erg benieuwd wat deze podcast jou heeft gebracht. Je feedback, ervaringen of vragen zijn meer dan welkom. Dat kun je persoonlijk doen, via de mail bijvoorbeeld. Mijn contact kun je vinden op ouders-in-verbinding.com. Maar ook op Facebook. Er is een besloten Facebookgroep waar je ervaringen en vragen kunt delen met andere ouders. Daar kun je onder de podcast bijvoorbeeld je reactie achterlaten. Het geeft heel veel verbinding, herkenning, steun en inspiratie om met anderen te delen. Dus wees welkom en sluit je aan bij Ouders in Verbinding Community op Facebook dus. Ouders in Verbinding Community. Wil je de podcast en andere interessante posts voortaan automatisch ontvangen? Ga dan naar ouders-in-verbinding.com en schrijf je in voor de nieuwsbrief. Hartelijk dank voor het luisteren en ik wens je heel veel plezier en geluk samen met je gezin.